Weten jullie kinderen dat het elke zondag over Pilatus gaat in de kerk? Elke zondag, dominee, ja. Als jij zondagavond in de kerk zit en de geloofsbelijdenis wordt voorgelezen, dan hoor je dat Jezus geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Waarom wordt in die geloofsbelijdenis niet over Maria, de moeder van de Heer, gesproken? Het is toch een veelwaardige figuur om opgenomen te worden in een geloofsbelijdenis die eeuwenlang in de kerken wordt gehoord. Waarom deze brede Romeinse despoot die het recht verkrachtte en bang was voor zijn status, vriendschap van de keizer, er toch zou komen te staan. Waarom Pontius Pilatus? Heeft u daar enig idee van? Het is opmerkelijk. Waarschijnlijk is dat omdat Pontius Pilatus deze gedenkwaardige woorden uitsprak. Zie de mens. Oftewel in het Latijn. Ecce homo. Wereldberoemde woorden. Ecce homo. Ze zijn terug te vinden op vele schilderijen en andere kunstwerken. Altijd als de lijdenstijd het hoogtepunt wil aangeven van het lijden van Christus, dan bevindt zich dat in Johannes 19, geconcentreerd in deze paar woorden. Zie de mens. Zie de mens. En we weten dat het over de Heer Jezus gevraagd gaat, hè, kinderen. Over de Heer Jezus waarvan in het eerste vers van Johannes 19 gezegd wordt. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. We bevinden ons vanmorgen op Gabbata. Gabbata is een plein met grote tegels geplaveid. En op dat plein bevindt zich de rechterstoel van Pilatus. En daarvoor is een grote ruimte waarin mensen konden worden opgesteld, zoals de Heer Jezus daar ook werd opgesteld. En naast Pilatus bevinden zich zijn legionairs, zijn soldaten die hem assisteren, en ook een enkele raadgever en een paar slaven op de achtergrond. Een van die slaven had dan maar kort daarvoor een briefje gebracht. Een briefje van de vrouw van Pilatus, Claudia Procula, zoals ze heet. En in dat briefje had Claudia heel angstig neergekrabbeld. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige Jezus. Ik heb heden in de nacht veel geleden om zijnentwil. En Pilatus was een echte Romein, die waren zeer bijgelovig. Je moest de goden altijd te vriend zien te houden. En als de goden zich openbaren, doen ze dat vaak in een droom. Stel voor dat die droom van zijn vrouw betekende dat hij iets helemaal verkeerd ging doen. En dat het hem uit de hand zou gaan lopen. En dat leek er aardig naartoe te gaan. Want hij had vastgesteld dat Jezus onschuldig was. En het was zeer tegen de zin van die groep mensen die daar vlak voor dat verhoogde plein stonden, in de straten, namelijk de leden van het Sanhedrin, de overpriesters, de schriftgeleerden en de fariseeën die zich daar verzameld hadden. En die met veel rumoer en haat schreeuwden dat Jezus ter dood moest worden gebracht. En daarachter was de menigte van het volk. Pilatus had geconstateerd, zoals we dat in hoofdstuk 18 lezen, ik vind geen schuld in hem. In deze mens, zoals die genoemd wordt in vers 29. Wat beschuldiging brengt gij in tegen deze mens? Dan komt er een hoop woorden van de leden van het Sanhedrin. En dan zegt hij, het is voor mij niet voldoende. Bij alles wat Pilatus fout deed, wilde hij wel het beroemde Romeinse recht handhaven. Als iemand veroordeeld wordt, dan moet er een goede aanklacht zijn, een onderbouwde aanklacht, en dan kan er recht gesproken worden. Zo had hij het aanvankelijk wel bedoeld allemaal. Maar nu hij niet verder kwam, dacht hij, laat ik hem laten geeselen. Want dan kan het gebeuren dat het volk wat daar ziedend van woede staat te schreeuwen, met vooraan de Sanhedrin, medelijden met hem krijgt. En hij gaf ze inderdaad de opdracht om Jezus naar achteren te voeren. Dan werd hij vastgebonden aan een pilaar in de burcht Antonia. En vastgebonden aan die pilaar werd hij gegeeseld, de flagellatio. De geesteling met leren riemen, waarin botjes van schapen waren verwerkt, die scherp gemaakt werden. En de Romeinse soldaten hadden niet zoals de Joodse mensen de opdracht gekregen dat ze 40 min 1 slagen mochten toedienen. Ze gingen net zo lang door totdat hun vreedheid en hun giftige haat was bevredigd. En terwijl ze Jezus aan het geestelijk waren, zagen ze hoe zijn rug niet alleen striemen begon te vertonen en begon te bloeden, maar ook al het vlees van zijn rug aan flarden werd geslagen. Want dat is het gevolg van deze geestelingen, zodat je de ribben kon zien. Jezus die heeft dat moeten ondergaan. Hij die al uren en uren niets had gegeten en gedronken. Hij verloor zoveel vocht door het bloed, door het zweet wat zijn lichaam teisterde. Hij werd verminkt. Hij werd ook belachelijk gemaakt. Want na die geeseling hebben de soldaten hem een rode soldatenmantel omgehangen en een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt en een rietstok in zijn hand als een zogenaamde scepter. En zo wilden ze Jezus naar Pilatus brengen en die hem aan het volk zou tonen. De krijgsknechten een doornenkroon gevlochten hebben, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed op. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen, ze gaven hem harde stompen in het gezicht. Zijn gezicht raakte ook overdekt met bloed. Zijn hele lichaam werd overdekt met bloed. Sommige verklaarders zeggen, bij die flagellatio, oftewel die geesteling, werd ook het slachtoffer omgekeerd en werd zijn borst ook gegeeseld en zijn buik en zijn benen. Jezus werd bespottelijk gemaakt. En dan gaat Pilatus uit, staat er in vers 4. Pilatus dan kwam wederom uit. En hij zei, zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragend de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei, zie de mens. Opmerkelijk is dat hier staat, Pilatus, die zegt, ik breng hem tot u uit. En in vers 5, Jezus dan kwam uit. Pilatus was van plan om Jezus naar voren te brengen en aan heel het volk te tonen. In de hoop dat ze medelijden met hem zouden krijgen. Want hij kon dit onschuldige slachtoffer toch niet veroordelen. Dat zou indruisen tegen alle gerechtigheid. Maar hij kreeg die kans niet, want Jezus kwam zelf uit. Zo bloedend. Zo deerlijk verwond. Liep Jezus zelfstandig naar voren ging voor het volk staan en keek ze allen aan. En hoe? Ik had erbij willen staan om die ogen te zien. Ogen vol deerniswekkende zorg voor de mensen die daar stonden. Leden van het Sanhedrin. Het volk wat erachter stond, wat bloed rook en bloed wilde zien. Ogen van de man van smarten, verzocht in krankheid. En de mensen staarden naar hem. Het is niet onmogelijk, zeggen sommige verklarers, dat de mensen flauwgevallen zijn toen ze zagen hoe zwaar Jezus verwond werd. Want we lezen in Jesaja 52 vers 14, gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gezicht, meer dan van iemand, en alzo verdorven vermengd zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen. Die woorden die werden vervuld die Jesaja had uitgesproken. In hoofdstuk 53 vers 2. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Als verbergend het aangezicht voor hem. Hebben ze hem aan durven kijken? Als er zoveel liefde uit die ogen blonk, zoveel bewogenheid, terwijl je zelf vol van de haat bent. Ik vergeet nooit meer als ik vroeger wel eens ondeugend was. En ik moest van mijn moeder naar mijn vader toe. Ik wist dat mijn vader veel van me hield. En ik vond het dan het allerergste dat hij alleen maar naar me keek. En ik zei, alleen maar naar me kijken. Met ogen vol liefde. Dan ging je door de grond. Want dan ben je niet tegen opgewassen. Als je zelf vol zit van ondeugd. Jezus staat voor de menigte en het Sanhedrin. Hij is zelf naar voren gelopen. Want hij wilde dit. Het is niet zo dat hij zich als een willoos schaap ter slachting liet leiden. Nee, als een schaap dat ter slachting wilde. Hij koos er heel bewust voor. Om ook naar deze vreselijke verminkingen door het geestelijke, waarbij zijn lichaam werd verwoest, kapotgeslagen en misvormd, daar te gaan staan en aan Israël te laten zien en aan de wereld, aan ons dus, wie hij is, wie hij werkelijk is. De mens. De mens zoals God hem bedoeld had. Als die niet gevallen was zoals Adam en Eva. De mens die God bedoeld had om een afbeelding te zijn van God zelf. Want wij mensen zijn immers beelddragers van God. Zo leert ons de Bijbel. En het is de bedoeling dat we dat beeld van God ook laten zien. Dat deed Jezus. Daar. Maar dominee, ik geloof dan dat u dat niet helemaal goed zegt hoor. Want als Jezus op dat moment zo deerlijk verwond en verminkt, het beeld van God vertoont, dan klopt er iets niet. Want het beeld van God, dat moet volmaakt zijn. Dat moet mooi zijn. Perfect zijn. Oh ja. Ja, u heeft gelijk. Natuurlijk heeft u gelijk. Maar wat zegt het ons dan dat dat beeld van God wat Jezus hier laat zien zo verwoest is? wat zegt ons dat? Iemand schreef, het is een karikatuur geworden, een persiflage, een spotprent. Zie de mens. Er is geen slechter plaatje denkbaar van een mens als zo. En daar ligt nu juist de grote betekenis van deze tekst, geliefden. Deze beroemde tekst, Ecce Homo, zie de mens. God koos ervoor om zich zo te laten vernederen. Om zich zo minachtend te laten behandelen tot een spot van mensen. Hij koos er bewust voor. Hij koos ervoor om te lijken op de slachtoffers van de kampbewakers in Noord-Korea. Hij koos ervoor om bewust te lijken op de mensen die het slachtoffer zijn van criminaliteit waarbij geweld is gebruikt. Hij koos ervoor om te lijken op de zwarte mensen in Nigeria en de Soedan die worden gemarteld. Vandaag de dag. En zwaar verbond op de vlucht proberen te slaan. Om het vege lijf te redden. Jezus heeft ervoor gekozen, zegt Paulus in 2 Korinther 5. Om ons in alles gelijk te zijn. In alles. Het kan niet zo zijn dat iemand die een ernstige ziekte heeft, of die zwaar verwond is geraakt bij een verkeersongeluk, gehandicapt is, oftewel een beperking heeft aan het lichaam en aan de psyche. Kan niet zo zijn dat iemand kan denken, maar Jezus begrijpt niet wat ik meemaak. Want hij begrijpt het beter als welke arts en liefdevolle vader en moeder dan ook. Hij is ons in alles gelijk geworden, zonder te zondigen. Onvoorstelbaar. God zelf. God zelf staat daar bloedend in Christus. Waarachtig God en waarachtig mens. Dat betekent wel dat onze zonde en schuld voor God veel groter is als wij meestal bedenken. Je kunt je afvragen, als je dit voor je ziet in gedachten, wat daar gebeurde. Is het nou werkelijk nodig geweest dat Jezus zo zwaar moest lijden? In Gethsemane waren zijn bloedvaten al gesprongen en heeft hij bloedend zweet. En wat heeft hij niet in al die jaren daarvoor in zijn psyche geleden? We hebben het wel eens over een posttraumatische stressstoornis. Och, Jezus had er vele. Wat is er niet een schande op hem geladen en een lastering tegen hem? En wat heeft hij niet de angst gekend van voortdurend doodsbedreigingen vanaf de kant van de Joodse overheid? En ook soms van de regeerders zoals Herodes. Dat allemaal, was dat nou nodig? Ja, hij wilde ons in alles gelijk worden. Hij kwam naar deze wereld om ons te verlossen van het wreed geweld dat de duivel sinds de zondeval over de mensenkinderen laat komen. Zie de mens. Weet u dat het nog één keer eerder in de Bijbel staat? Eén keer. In Genesis 3. In Genesis 3, vers 22. Toen Adam en Eva gezondigd hadden. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer een, kennend het goed en het kwaad. Dat is de enige keer dat die uitdrukking eerder in de Bijbel voorkomt. Zie, de mens. Nu zegt God het, niet Pilatus. God zegt van Adam en Eva, en ook van ons, zie, de mens, kennend het goed en het kwaad. En wat was het kwaad van de zondeval? Dat de mens autonoom als God wilde zijn. In onze tijd is die liberale geest zich bijzonder sterk aan het maken. De geest van de wetteloosheid. Dat ieder mens, groot of klein in Nederland, zelfstandig zijn keuzes moet kunnen maken zonder dat iemand anders daar iets van zegt of zich daarmee bemoeit. Ik hoorde gisteren nog een docent op een middelbare school zeggen: de ongezeggelijkheid van leerlingen is sinds 5 jaar enorm toegenomen. Er is een generatie opgegroeid die gewend is om zelf te bepalen wat goed is en wat kwaad is. En dat kan een mens niet. Ik ben alleen in staat om te bepalen wat goed en kwaad is aan de hand van Gods wet. Zonder Gods wet wordt het plaatje als volgt. Goed is wat ik wil en kwaad is wat ik niet wil. En hoe fout loopt dat als we denken aan de tienduizenden abortusslachtoffers in Nederland. En in toenemende mate mensen die een eind aan hun leven laten maken door euthanasie. Wat denkt u van de LHBTQ ellende die over ons uitgestort wordt? Hoewel er procentueel maar een klein deel van de bevolking is. Maar we moeten allemaal meedoen in de verheffing van de mens. De autonome mens. Die zelf alles moet kunnen beslissen. En niemand mag daar iets van denken of van zeggen. Dat is de geest van de wetteloosheid waar Paulus voor waarschuwt als het einde van de tijden aanbreekt. Althans de tijden voor de wederkomst van Christus. Omdat de antichrist de wetteloze zal zijn die dat tot een toppunt zal voeren. Jezus is die mens geworden. Als we dat aan ons door laten brengen, dan zien we Jezus niet alleen een mens van bijna 2000 jaar geleden. Maar dan zien we Jezus ook de mens van vandaag. Hij wilde ons in alles gelijk worden. Hij overzag de eeuwen al. Hij wist wat er zou gaan gebeuren in de 21ste eeuw. En die mens, die staat daar. Is dan de zonde, is dan de zelfverheffing van ons mensen zo erg dat God zelf als zo'n mens hier tentoongesteld wordt, alsof hij een grote misdadiger is, een vredetiran, alsof hij een Poetin is? Ja, zo zwaar, zo diep gaat het als een mens zonder God in de wereld wil leven. De kerk heeft dat de doodstaat van de mens genoemd. Dat wil zeggen, die mens die zichzelf tot wet is, die autonoom is, die heeft geen levende relatie met God meer. Bekering is dat die relatie met God hersteld wordt. Wetteloosheid is het bewijs dat er geen levende band, geen echte band met de Heere God is. En daarom moeten wij predikanten de mensen tot bekering oproepen. om weer terug te keren tot de levende God in Christus. Zodat je niet zonder hem blijft leven en zonder hem moet sterven. En dan voor eeuwig verloren gaan. Keer terug, keer weder, gij afkerige kinderen, zegt het woord. En ik zal u genezen. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, zegt Jezus. Op te zoeken en te zaligen wat verloren is. En dan begint op Gabbata, zoals die plaats, dat plein heet, Gabbata, dan begint daar ook de victorie. Vanaf Gabbata de victorie. Want hoewel die behandeld wordt als een crimineel en belachelijk gemaakt wordt, was die onschuldig. Volmaakt onschuldig. Luther, die daar diep van onder de indruk was van deze tekst, die roept het uit. Seht, welch ein Mensch! Zie wat voor mens hij is. En dan voegt Luther erbij. Pilatus spreekt de waarheid als hij zegt, ik vind geen schuld in deze mens. Zie de mens. Dat houdt direct verbinding met wat in het begin van Johannes' evangelie staat. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Zie, gemeente, uw Lam. Onschuldig, moedig, geduldig. Hij staat daar uit liefde voor u. Hij kijkt u in de ogen. En zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Of zoals de bijbel dominee B.L. Tucker het zei, je mag je hand op Jezus leggen en amen op zijn offer zeggen. Hij in mijn plaats als een lam de slachting geleid. Plaatsvervangend leed Christus. Hij was tot zonde gemaakt voor ons. Opdat wij worden rechtvaardigheid van God in hem. Dat wil zeggen, geheel, gezond, volmaakt. Perfect. Dat worden we nooit in het leven, dominee. Vanuit onszelf gezien niet, nee. Onze lichamelijke problemen, onze psychische zorgen, veroorzaken dat we allerminst perfect worden. Ook al zijn we nog zo gelovig. Maar het gaat er vooral om hoe God ons ziet. U weet wat de catechismus zegt. Dat wie gelooft in de Heer Jezus Christus, die wordt door God gezien alsof die nooit zonde gekend of gedaan had. Nooit zonde gekend of gedaan. Zo ziet God ons. Gelooft u in de Heer Jezus Christus, dan zit u in uzelf zware onvolmaaktheid, zware tekortkomingen. En dan klaag je ook regelmatig over bij de Heer. Wat ben ik weer tekortgeschoten, Heer? In de opvoeding van mijn kinderen. In de omgang met de familie. Met de collega's op het werk. In de omgang met mijn vader en moeder. En dan ben je op Paulus aan het lijken die zegt, ja, de beste werken zijn met vlees bevlekt. En dat sinistere, hè? Dat kwalijke, hè? Dat als ik het goede wil doen, het kwade mij bijligt. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Ja, heren, toen u zei van Adam en Eva, zie de mens. kennend het goed en kwaad. Dan blijft die mens zo'n mens tot zijn dood toe. Wat is dan het verschil tussen een onbekeerd mens, kennend het goed en het kwaad, en een bekeerd mens, kennend het goed en het kwaad? Die tot bekering gekomen is, is tot ontdekking gekomen dat het goede buiten hemzelf ligt. Avondmansformulier, hè? Ze zoeken de zaligheid buiten zichzelf. Heeft u dat ooit wel eens gerealiseerd, hoe letterlijk dat is? Doordat ze de zaligheid, de redding buiten zichzelf in Christus zoeken, en ze zijn woordgelovig, ik voor u, daar anders de eeuwige dood moet sterven, dat woord geloven, niet zeggen dat is een mooie tekst, maar dit is wat hij tegen mij zegt, dat mag je met Paulus ook zeggen. En dan kan niets mij meer scheiden van de liefde van God en Christus openbaar. Nou kan niets mij meer afhouden van de hemel. Van de zaligheid. Van de opstanding. Jezus die hier staat als de bloedende, verwonde mens. Tegelijkertijd staat God in hem daar. Heeft ook gezegd, ik ben de opstanding en het leven. En dat staat niet in de Bijbel, maar we mogen veronderstellen op grond van een tekst in Hebreeën 12, vers 2, dat Jezus daaraan gedacht heeft. Dat staat in Hebreeën 12, vers 2, dat hij, om het te kunnen volhouden, dat lijden, aan de toekomst heeft gedacht. Het zou een keer voorbij gaan. Want hij is het leven. De dood zou hem niet kunnen houden. Hij ging opstaan uit de doden. En dan is het wonder dat hij tot die mensen in Efeze en Rome en waar ze ook woonden, die vrouwen met die hoofddoekjes om, zoals ze toen erbij riepen in die Romeinse wereld, die mannen op hun sandalen, overdekt met zweet, als ze de stenen moesten sjouwen voor de tempels van de afgoden. Dan is het wonder dat hij van die mannen en vrouwen zegt die op hem betrouwden, en met mij delen jullie in dat leven en in de opstanding. Vandaag word je nog gepijnigd, en vooral de slaven in die tijd. Vandaag kun je ernstig ziek worden. Maar wie in mij gelooft, die heeft ook al het eeuwige leven. Niet van die krijgt het misschien straks, maar die heeft het al. Is dat iets wat je wel eens overdenkt? Nee, hè? Of soms? Ja, ik ken u niet. Ik weet het niet hoe dat is. Persoonlijk denk ik dat zowel mijzelf geldt als vele anderen in onze kerk en onze dagen, dat we te weinig uitgaan van het feit dat we in Christus al een nieuw schepsel zijn. Want we zijn doodsbenauwd voor de evangelici die daar vooral mee pronken. En de Pinkstergemeenten die zeggen, ja, je moet in aanbidding komen, want je bent een kind van God, je bent volmaakt in hem, je bent al in hem levend, je hebt in hem al het eeuwige leven, halleluja. Daar zijn we zo bang voor, dat we het kind met het badwater weggooien. Want op zich zijn dat wel ware dingen die daar gezegd worden, als het gaat om wat de gevolgen zijn van de wedergeboorte. De blijdschap die in Christus was, dat hij deze weg wilde gaan, die weg van verminking en vernieling tot de dood des kruises, die brengt hij onder woorden in zijn laatste gebed, het hoge priesterlijk gebed. Dan zegt die vader, ik wil dat de blijdschap die in mij is, ook in hen zij. De blijdschap dat er een einde is gekomen aan de veroordeling van mij, vanwege mijn zonde. Dat ik vrijgesproken word van de schuld. En dat ik in de ogen van God rein ben, als een pasgeboren baby. Dat ik mag zeggen, in Christus ben ik een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Is dat soms die blijdschap waar Paulus over spreekt, dominee? Als hij zegt, verblijdt u ten allen tijd? Precies. Paulus, die ook geestelslagen heeft meegemaakt, die een bastonnade heeft meegemaakt en stokken werd zijn rug kapot geslagen. En sinds die tijd moest hij krom en gehandicapt zijn reizen vervolgen. Paulus, die 3 keer een schipbreuk heeft meegemaakt, in het hart van de zee gelegen is, hoestend en proestend probeerde boven te blijven in de oceaan, in de Middellandse Zee. Paulus, die zo belachelijk gemaakt werd, die gestenigd werd, die bespot werd, die nooit tot een huwelijk kon komen, want hij had zich gegeven aan de dienst van God. Die Paulus die zegt, verblijd u ten allen tijden. Hoe kan dat dan? Omdat hij wist. Nu rijdt zich getroost onder het zaligend kruis. Naar het huis van mijn vader. Hij was zich diep bewust van het feit dat wie in Christus gelooft een nieuw schepsel is. Ja, maar Paulus, weet je dan niet meer te herinneren die verschrikkelijke zonde dat je mensen hebt gemarteld om de naam van Christus te vloeken? Ja, dat weet ik. Die engel de Satans, die herinnerde mij er elke dag aan. Maar ik weet, welzalig hij biedt zonde zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Want mijn Jezus, mijn zaligmaker, mijn heiland, mijn koning en mijn God, is voor mij in de plaats gegaan. En heeft zelfs die walgelijke zonde op zich genomen en de straf ervoor gedragen. Ik ben in hem een nieuw schepsel. Zie de mens. Is dat mijn koning? Is dat der vaderen mens? Is dat zijn kroning? Zie en aanschouw de mens. Leidt hij die smaad die slagen? Hij God, uw eigen zoon? Ja, ik kopst hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden, voor mij moet hij daar staan. Deze God, geliefden, zeg het mee, deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig God. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen.